Dat vind ik best. Dat is een uitspraak die ik niet van jou verwacht had.
Want waarom niet? Raar.
Nou, als jij zegt van joh, ik ga al een beetje afhaken bij de politiek. Dat vind ik best wel verontrustend. Beste luisteraar. Aflevering 41 van de ESG-podcast even samengevat. En onze gast van vandaag is Marnix Kluijters. Nu zul je misschien als trouwe luisteraar denken, hey, Marnix Kluijters, die naam ken ik. Dat klopt, want ongeveer een jaar geleden, in maart 2023, zaten we ook met Marnix op een andere locatie. Toen nog Rotterdam, nu Den Haag. Toen was de gelegenheid dat je dicht bij de 100ste uitzending zat van je Ecosofie-podcast. Nu is het een andere aanleiding, namelijk het boek dat eigenlijk gisteren verschenen is, eind januari. Het boek dat je samengeschreven hebt met Mark Siegenbeek. Duurzame ambitie, impact maken met je carrière. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om hier naartoe te rijden en jou daarover te gaan spreken. Welkom Marnix.
Dankjewel, opnieuw. Leuk om jullie te ontvangen en dat ik weer bij jullie in de podcast mag zijn.
Nou ja, graag zelfs. Ik herinner me van de vorige podcast, ik weet niet of het nou in de podcast zelf was of daarna, in de nabespreking, maar dat je iets zei van hartstikke leuk die podcast, maar ik wil er ook iets mee gaan doen. Ik wil die kennis die ik daar heb opgedaan, die wil ik ook op andere manieren etaleren. Is dit boek nou het grote voorbeeld daarvan?
Ja, ik denk het wel. Het is, in november was het 5 jaar geleden dat ik voor het eerst naar een muziekwinkel was gegaan, 2 microfoontjes heb gekocht, 24 jaar oud, en dat ik voor het eerst op bezoek ging bij iemand voor een interview. Was Henk Oosterling. Toen heb ik er nog eentje per maand ongeveer gedaan. En dat is uiteindelijk nu uitgebouwd tot een podcast met meer dan 120 afleveringen regulier. Want er zitten ook nog heel veel verschillende specials bij over een energietransitie of de groene vloot of actueel edities of rode draden die ik samen met Martijn heb gemaakt. Maar na 5 jaar vragen stellen vond ik het ook wel steeds meer tijd worden inderdaad om ook steeds meer antwoorden te geven. Als je veel vragen stelt over een thema ontdek je natuurlijk ook je eigen expertise. En ik ben uiteindelijk de duurzaamheid ingerold, omdat ik ooit dacht van, nou, op de manier hoe we nu werken, ja, ik weet nou niet of dat de meest handige manier is om de uitdaging waar we voor staan in de 21ste eeuw, om die het hoofd te bieden. Volgens mij moeten we dan dingen anders gaan doen. En daar komt een heel stuk persoonlijke ontwikkeling bij. Samen met Mark Siegenbeek van Heuklom heb ik het geschreven. Die zit heel erg in de leiderschapstheorieën. En die geeft daar heel veel coaching en training over. Grote fascinatie voor duurzaamheid. Nou, ik heb een hele grote fascinatie voor duurzaamheid ook. En ik werk daar natuurlijk heel erg in met de podcast.
Hoe kwamen jullie elkaar tegen dan?
Nou, dat was toen ik een stage had. 2 jaar nadat ik slechtziend werd. Ik heb toen ontzettend hard gewerkt om mijn draaiende maatschappij weer te vinden. En toen zat ik bij een grote financiële dienstverlener. En toen dacht ik, poeh, ik dacht geknokt te hebben, mijn plekje weer gevonden te hebben. Dat was waar je moest zijn. Op LinkedIn klopte het allemaal. Mooie werkgever en zo. Maar dat paste eigenlijk helemaal niet bij mij. Dus ik had helemaal niet goed nagedacht over, dat is ook logisch, ik was 22, over wat ik eigenlijk de moeite waard vond in het leven. Waar ik gelukkig van werd en waar mijn drive lag. Dat vond ik in de studie wel heel leuk, zo'n fiscaal systeem ontdekken. Maar in de praktijk viel dat heel erg tegen. Hij schreef destijds een boek, Is dit het nou? Dat ging over dat knagende gevoel wat je nou hebt, hè, als alles lijkt te kloppen, maar ondertussen je daar eigenlijk helemaal niet blij van wordt. Mm-hmm. En hij had nog geen e-book, dus ik heb hem toen een mail gestuurd van, joh Mark, wanneer komt je e-book uit? Want ik ben slechtziend, dus dat papieren boek, daar kan ik niks mee. En toen zei hij, wauw, wat tof, ik ben benieuwd. Ik heb mijn uitgever even benaderd. Het komt als goed is dan en dan. Maar ik ben ook heel benieuwd of jij ook iets met mijn inzichten kan. Zullen we een keer een koffie doen? Ja, dat was op mijn 22ste. Ik word nu in maart 30. En 3,5 jaar geleden kwamen we weer bij elkaar. Toen hij dacht van, ik ga vader worden. Mijn eigen vader die is 80. Als mijn kind dadelijk 80 is, dan is het jaar 2100. Dat komt heel erg dichtbij. En nou was hij al heel erg bezig in zijn leven met duurzaamheid. Maar hij dacht wel van, wow, dat jaar 2100, dat gaat mijn zoon dus meemaken. En op een zonovergoten terras zaten we toen een beetje te discussiëren. Hij dacht van, oh, dan moet ik die en die gaan interviewen. En ik had hem heel veel mensen al geïnterviewd. Op een gegeven moment kwamen tot de conclusie van, waarom gaan we dit niet gewoon samen doen? En zo is het er gekomen. Heel erg vanuit het idee dat als je verandering wil bewerkstelligen, dat je niet die illusie van machteloosheid moet gebruiken, zoals Jan Hopmans dat altijd zegt. Maar dat je echt wel gewoon dingen kan doen. En je hebt misschien geen invloed op het resultaat, maar je hebt in ieder geval wel invloed op je eigen gedrag. En als we daar maar genoeg mee gaan doen met z'n allen, dan hoop ik toch dat we de draai naar een duurzame samenleving de goede kant op kunnen draaien.
En wat jullie destijds samenbracht, dat was dus meer zo'n inzicht in het begin van je carrière, dat je ergens had, kan ik hier nou echt een verschil maken? Is dit eigenlijk wel wat ik wil? Is dit ook iets wat je in het boek terug laat komen?
En hoe bedoel je dat dan? Want een van de hoofdstukken is natuurlijk wel je duurzame droombaan. Dus vind inderdaad dat wat heel erg bij je past. Hoe je ook kan gaan leven naar de SDG's, maar ook je eigen psychologische basisbehoeftes kan bevredigen, waar we het in het vorige interview ook over hebben gehad. Maar ik denk inderdaad wel dat het daarop voortborduurt. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om maatschappelijke waarde creëren. En heel veel mensen die dat een beetje zo'n knagend gevoel hebben van, ja, is dit het nou? Die zijn toch vaak aan het werk voor een partij die vooral bezig is met aandeelhouderswaarde genereren.
Ja. En dan ongeacht waar je staat in je carrière, of het nou aan het begin is of in het midden. Wij hebben het allebei gelezen. Volgens mij is dat ook al wat je probeert te bewerkstelligen in je boek. Van het is nooit te laat, je kan nog steeds die draai maken.
Ja, zeker. Ja, het eerste deel gaat over persoonlijk duurzaam leiderschap. Dus daar leggen we helemaal in uit hoe je de cirkel van invloed hebt en de cirkel van betrokkenheid. Dus waar
invloed
eigenlijk over gaat.
Daar moet misschien even zo meteen diep ingaan. Ja. Maar in het, als je eerst even de structuur van het boek kan schetsen. Dus het eerste deel persoonlijk leiderschap.
Ja, dus persoonlijk duurzaam leiderschap, dat gaat eigenlijk over alle manieren van invloed die je kan hebben. Het tweede deel gaat helemaal over duurzaam leiderschap op de werkvloer. Dus dat gaat heel erg over, ja, dat delen we dan op in drie. Weer drie verschillende dingen. Dus eigenlijk gewoon de professional, de leidinggevende en de eindverantwoordelijke. En wij gaan ervan uit dat je in alle drie die rollen invloed kan hebben. Ja. En ook gewoon, we geven daarin ook tools hoe je grote verandering kan bewerkstelligen. Of in ieder geval een poging kan doen om dat te bereiken. En uiteindelijk het derde hoofdstuk gaat over de duurzame organisatie. Dus daar gaan we in op hoe je dat kan meten. Dan niet maar alleen maar naar aandeelhouderswaarde streven, maar ook het verhaal van Frank Elderson over de risico's die er komen kijken als we niet duurzaam gaan handelen. Maar met name wat ik heel belangrijk vond, was ook het stuk circulariteit wat daarin komt. Dus duurzaamheid gaat vaak niet over een beetje beter, maar uiteindelijk moeten we echt naar een circulaire economie waarin producten zo ontworpen worden dat we ze weer uit elkaar kunnen halen en weer op een nieuwe manier kunnen gebruiken.
Ja, dat vond ik ook wel een soort van eye-opener. Dat je inderdaad niet alleen kijkt van, goh, ik heb aan het eind van het product heb ik afval. Dat moet ik zo gunstig mogelijk verwerken. Maar dat je al bij het ontwerp van producten kijkt.
Ja, en met name ook dat we dan vaak upcycling zien. Als dat we van iets wat niet meer bruikbaar is, iets beters maken. Maar dat het daarna alsnog niet meer gebruikt kan worden. Ja. Het gaat erom dat je echt nadenkt over hoe het eigenlijk tot in de oneindigheid zijn weg kan blijven vinden in de economie.
Ja. Wil je misschien even terug naar het begin?
Ja, het begin. Nou,
de cirkels.
Het sowieso 280 pagina's, geloof ik. Maar het leest vlot weg. Dus dat is al dat is erg fijn. En wat mij in het eerste deel opviel, is eigenlijk ook het stellen van de juiste vraag. En jij formuleert de juiste vraag als in, wat kan ik nou het beste doen om die transitie naar een duurzame wereld te versnellen? Dus was dat de juiste vraag om te stellen? Als jij die voor jezelf zou moeten beantwoorden, kan jij voor jouzelf bepalen wat zijn dan bijvoorbeeld de 3 of 4 dingen die jij kan doen om die transitie te versnellen?
Nou, misschien wel leuk om daar even op in te gaan, hè, want we halen het werk van Stephen Covey aan. De 7 eigenschappen van effectief leiderschap. En die vertelt altijd dat er een cirkel van invloed is en een cirkel van betrokkenheid. Dat we heel vaak blijven zitten op dingen waar we geen invloed op hebben. Dus het weer bijvoorbeeld, dat vind ik al een heel makkelijk voorbeeld, maar heb je geen invloed op hoe je je kleedt op het weer wel. Dus hoe meer je gaat doen binnen die cirkel van invloed, hoe groter je invloed uiteindelijk ook wordt. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Jij vroeg het denk ik specifiek over wat ik in mijn leven daarop toepas.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld dat ik ooit heb bedacht 5 jaar geleden van, ik koop 2 microfoons en ik ga gewoon een avontuur aan. Ik ga gewoon kijken of ik informatie over duurzaamheid kan vinden voor mezelf en dat op kan nemen, zodat andere mensen er ook gebruik van kunnen maken. En ik ga dat gewoon heel veel doen, zodat uiteindelijk mensen dat gaan volgen en dat steeds groter wordt. Nou. Nu heb ik steeds meer mensen die ik van de juiste informatie kan voorzien. Dus dat vind ik ontzettend leuk. En wat we eigenlijk ook zeggen in het boek is dat triage daar een hele belangrijke rol in speelt. En triage is eigenlijk wat we in corona ook veel gehoord hebben. Maar dat is bijvoorbeeld als er 3 patiënten komen op de spoedeisende hulp.
Ja.
En je hebt 1 arts, dan zal die een keuze moeten maken. En dat gaat dan over een bepaald stukje leeftijd. Wie heeft de meeste kans op overleven? Wie kunnen we de beste kwaliteit van leven? En zo moet je nadenken over wat is de meest effectieve keuze, gegeven dat er een bepaalde schaarste is. We hebben maar 1 arts. We kunnen ze niet alle 3 tegelijk op de operatietafel leggen. Nou, zo denken we ook dat je kan omgaan met de wereld verduurzamen. En ik heb dat heel erg in mijn carrière gedaan. Ik doe dat ook. Ik probeer weinig spullen te kopen, et cetera. Dat is een beetje een Babette Porselein verhaal met de verborgen impact. En zo zien we dat er verschillende manieren zijn om te stemmen. En eentje daarvan is de carrière, waar dan een heel deel 2 eigenlijk over gaat. Maar een andere is ook voorbeeldgedrag tonen bijvoorbeeld. Of je consumentengedrag stemmen op een
politieke partij. Dat zijn die verschillende rollen die je hebt als individu.
Ja.
Want als het gaat om het beste, je zegt al, in een wereld van schaarste, we hebben niet alle tijd van de wereld, je hebt niet alle middelen. Dus het beste gaat er dan om, wat kan jij doen waarmee je het meeste effect kan hebben
ja.
Op het versnellen van die duurzame transitie. Dus als je het hebt over, moet ik dan alle biologische supermarkten afrijden? Of moet ik geen spullen meer kopen? Of moet ik iets anders doen in mijn carrière? Dat je gaat afbellen, die triage. Waar ligt nou jouw grootste, waar kan je het meeste invloed op uitoefenen?
Ja. En we zien dat het heel vaak dan gaat over consumentenactivisme. En dat we het maar wat leuk vinden om andere mensen daarop aan te kijken.
Ja.
En in het systeem waarin we leven is het nagenoeg onmogelijk om helemaal perfect te zijn. Er zijn wel mensen die leven binnen. Dan heb je van die tools die je in kan vullen wat je consumentenpatroon is. En dan komt daar bij de meeste Nederlanders 3,5 aarde uit als iedereen zo zou leven. Er zijn mensen die hebben 1 aarde. Maar ja, dat is heel mooi als je dat doet. En ik denk dat je dat ook vooral moet doen, want dat is echt wat we nodig hebben. Maar er zijn gewoon nog veel meer manieren om invloed uit te oefenen. En de vraag is of je heel veel research moet gaan wenden aan hoe jij in je eentje bepaalde gedragskeuzes kan maken. Ik zou daar gewoon het boek van Babette Porcelein, De Verborgen Impact, voor lezen. Als je daar meer over wil weten. Of dat je bijvoorbeeld in je organisatie een soort hefboom creëert om veel meer te bereiken. En ik denk dat daar enorme kansen liggen.
Is dat het handelingsperspectief? Dat,
ja.
je, dat komt een aantal keren in het boek langs.
Nou, dat is wel waar we vanuit gaan. Dus we willen ook echt voorschrijven. Dus mensen het gevoel geven. En niet alleen het gevoel, hoop ik. Maar in ieder geval het perspectief geven dat je wel echt wat kan doen. En dat die manier van denken ook. Ja, de resultaten weet je niet. Zeker met een mondiaal probleem. Dat ga je echt niet in je eentje oplossen. Maar we kunnen wel echt met z'n allen bijdragen aan. In ieder geval dat we de goede kant op gaan.
Op een gegeven moment behandel je in je boek ook wie moet nou de eerste stap, of wie moet nou het belangrijkste werk doen, om zo maar te zeggen. Er zijn een aantal participanten natuurlijk. Je bent zelf, hè, als mens, als consument of in welke rol je dan ook zit. Dan heb je de overheid en dan heb je het bedrijfsleven. Er wordt vaak gezegd van, joh, wat kan ik nou doen als individu? Moet je kijken wat er in China gebeurt. Wat ik doe, dat is 6 cijfers achter de komma, heeft helemaal geen effect. Of mensen zeggen van, ja, nee, de overheid die moet veel meer verplichten en moet mij helpen om inderdaad die duurzame stappen te gaan nemen. Hoe zitten jullie daarin?
Nou, Mark kwam met een hele mooie term, verantwoordelijkheidsverstoppertje. En dat vond ik wel heel treffend. En ik moet altijd denken aan het recycle-icoontje, weet je wel. Dat het ene aflopende pijltje wijst naar het volgende pijltje. En zo lijkt het ook wel eens te gaan als we het hebben over duurzaamheid. Hè? Dus je hebt de overheid, het bedrijfsleven en de consument. En alle drie wijzen naar elkaar. Dus de consument zegt vaak, ja, de overheid moet dat regelen. En de bedrijven moeten de goede producten maken. Het bedrijfsleven zegt, ja, de overheid creëert het speelveld. En de consument moet... Wij handelen gewoon naar de vraag van de consument.
Ja.
En bij de overheid zeggen ze, ja, wij worden aangestuurd door de politiek. En dat gaat uiteindelijk door de burgers die op de juiste manier moeten stemmen. Ja, zo ga je er niet uitkomen. Dus we zouden dat willen doorbreken. En dat iedereen gewoon stopt met verstoppen. Maar gewoon gaat doen wat het moet doen. En dat is streven naar de goede dingen.
Ja, maar dat is niet heel makkelijk. Hè? Want wat jullie ook op een gegeven moment zeggen... Je komt op allerlei vooroordelen die ieder persoon heeft, die biases. En het fenomeen dat hoe harder je mensen probeert te overtuigen met rationele argumenten, des te meer zin in. Hoe noem je het?
De psychologische valkuilen.
Precies.
Die haal je aan. Ja. Van, die waren best wel eye-opening.
Die ben je ook tegengekomen zelf?
Nou, het was wel pijnlijk, want we halen het werk van Dan Kahan aan. En dat hebben jullie volgens mij ook gezien dan, het grafiekje waar jij op doelt. En dat is dat hij heeft onderzocht dat als je mensen meer informatie geeft, dat niet per se leidt. Hè? We zitten toch vaak nog met het idee van, nou, hoe meer informatie mensen geven, als ze nog niet overtuigd zijn van klimaatverandering, dan geef ik diegene gewoon 3 boeken en daar staat het dan in. En dan zal diegene wel overtuigd zijn. Nou, hij laat gewoon zien dat als je mensen meer informatie geeft, dat bij mensen die al wel geloven in klimaatverandering, dat die er meer in gaan geloven, maar dat de mensen die aarzelingen hebben, in dit geval gaat het om democraten versus republikeinen,
ja,
dat die eigenlijk alleen maar meer afhaken. En ja, dat is voor mij tot op de dag van vandaag wel iets waarvan ik dan denk van, 120 afleveringen met namelijk informatieve content gemaakt. Als je dan hebt over van vragen stellen naar antwoorden geven, dan moet ik toch op een hele andere manier gaan handelen. En vind ik het perspectief van Jan Roepmans met, we hebben maar 20% nodig om de boel te laten kantelen, wel weer heel inspirerend. Dat is ook wat wij hopen dat perspectief te geven. Dat uiteindelijk verandering altijd klein begint, maar steeds groter wordt en uiteindelijk massa krijgt. Maar ja, ik vond dat wel een heel interessante grafiek. En in het boek kun je dat nog beter zien natuurlijk. Maar ja, dat laat wel zien dat als jij dus mensen alleen maar gaat overtuigen op basis van de feiten, dat dat het tegenovergestelde kan bewerkstelligen.
En daar haalde je aan de kracht van de nieuwsgierigheid als een middel om dat te doorbreken.
Ja, dus dat betekent dat je een iets andere houding moet gaan hebben. En dat, daar heb ik zelf dus ook heel veel aan gehad. Dat je dus niet op het moment dat iemand niet overtuigd is, iemand maar moet gaan bombarderen met feiten, maar eigenlijk moet gaan vragen naar wat diegene wel vindt. Er stond laatst nog een heel mooi artikel ook in het Financieel Dagblad, dat alle rechtse stemmers nou niet per se voorstander zijn van alle gevolgen van klimaatveranderingen. Dus het mislukte oogsten, overstromingen, et cetera. Maar dat ze het vaak niet eens zijn met de oplossingen. En dat is eigenlijk een veel interessantere manier. En dat is ook wat ik heel erg leuk vind. Nou ben ik ook wel een beetje afgehaakt bij politiek. Ik vind de dialoog vaak veel interessanter dan het debat. Het debat is vaak dat we toch wel vooraf al bedacht hebben wat de standpunten zijn. Mm-hmm. En volgens mij moeten we veel meer in dialoog gaan met elkaar en elkaar proberen te begrijpen. Want ja, er is volgens mij niemand die voorstander is van een wereld die ja totaal uitgekleed is.
Nee, maar dan een dialoog ook door middel van vragen stellen en luisteren.
Ja.
Heb je dan al wat burgerberaden? Dat soort...
Ja, dat zou een interessante mogelijkheid kunnen zijn. Er is natuurlijk ook wel wat kritiek op burgerberaden, maar ik zou het wel interessant vinden als we daar serieus mee gaan experimenteren. Dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. Want het zou maar zo kunnen zijn dat andere dingen best wel eens beter kunnen werken dan het huidige democratische stelsel wat we hebben.
Oké. Dat is een uitspraak die ik niet van jou verwacht had.
Waarom niet?
Nou, als jij zegt van joh, ik ga al een beetje afhaken bij de politiek, dat vind ik best wel verontrustend. Want welke middelen ga je... Als je de politiek niet als een manier ziet om beleid te maken en beleid uit te voeren?
Maar ik denk dat je dat wel iets anders moet zien. Kijk, ik heb heel veel respect voor mensen die in de politiek zitten. Ik heb Rob Jetten en Henry Bontebal en Christine Teunis gesproken. Dat vind ik echt een generatie mensen die daar met heel veel passie in zit. En echt staat voor allemaal wel weer vanuit een iets verschillende insteek, maar echt wel de neus de goede kant op hebben staan en echt snappen waar het probleem over gaat. Ik denk dat als je het nou over triage hebt, dat mijn kwaliteiten er niet tot zijn recht zouden komen. Want ik hou van ook af en toe goed kunnen nadenken, niet de hele tijd op de baan van de dag zitten. En ik vind het jammer dat we als samenleving zo met onze politici omgaan, waarin er veel te veel druk op staat. Dus ik zou hun ook wel wat meer tijd en ruimte willen gunnen.
Oké, dus het gaat niet zozeer dat je het vertrouwen in de politiek helemaal kwijt bent, maar je ziet voor jezelf niet zozeer een directe rol daar weggelegd.
Nee, dus dat niet. En ik vind het dus ook inderdaad jammer dat er af en toe weinig geluisterd lijkt te worden in debatten. Ik weet nog dat in een van die debatten bij de afgelopen verkiezingen Henry Bontebal ook, geloof ik, schreeuwde dat we het zouden hebben over de inhoud op dit moment en dat er nog steeds op elkaar gehakt werd. Dus ja, dat zou wel fijn zijn als we meer gaan luisteren. Want al die feiten dus, ja, iedereen zit dus heel erg in zijn eigen hokje. En ja, ik vond dat wel een heel inspirerend onderzoek dus, dat meer feiten niet per se leidt tot andere manieren van denken.
Ja. Mag ik even iets heel anders tussendoor gooien? Op weg hierheen ging het over dat preventieplan, om Nederlanders gezonder te maken. Dat het eigenlijk een grote flop is. En iedereen weet dat je moet niet vet eten, je moet bewegen, je moet niet veel alcohol of drugs snuiven, wat dan ook. Je zou denken, iedere redelijke Nederlander die weet dat je dat niet moet doen, maar blijkbaar gebeurt het dus wel. Dus hebben mensen zelf al die drive om dingen niet meer te doen die slecht voor ze zijn en juist dingen te doen die goed voor ze zijn? Vraagteken.
Ik ben me daar heel erg aan in het verdiepen. Want ik ben ooit, en vorig jaar hebben we het ook al even over psychologische basisbehoeftes gehad. Maar ik had ooit in een interview bij De Nieuwe Wereld heb ik gepleit voor enorme belastingverschuiving. En dat ik dacht van, ik heb nu iets te pakken, dat is echt interessant. En dan is het ook nog rechtvaardig, dan verdelen we het op een goede manier. En toen werd ik een beetje aangevallen door Chichu, die is van het Vitaliteitsinstituut Chivo. En die probeert veel dieper te kijken. Dus die zegt, we moeten naast de biologische basisbehoeftes ook kijken naar psychologische basisbehoeftes. Dat zijn binding, competentie en autonomie. Dus binding is jezelf begeven in meerdere groepen waar je jezelf
kan zijn. Het ABC'tje is dat, dat wat regelmatig terugkomt.
Autonomie, dat hebben we ook heel erg in het boek verwerkt, inderdaad.
Ja. Nog even de ABC, dus autonomie, binding en competentie.
Ja, dus autonomie is dingen doen die je ofwel leuk of belangrijk vindt. Dan heb je nog andere vormen van autonomie of van motivatie. Dat noemen ze in België heel mooi motivatie. Dus dingen doen omdat het moet. Okay. Nou, ik denk dat we daar heel erg met duurzaamheid vaak mee bezig zijn. Dus het prijzen en zo toch heel erg gooien op dat dingen moeten of dat dingen niet meer mogen. En dan zie je toch vaak dat mensen afhaken. Dus dat is autonomie. Dan heb je dus binding, jezelf begeven in meerdere groepen waar je jezelf mag zijn. En competentie, meesterschap ervaren, je mogen ontwikkelen. Wat we zien is dat als die dingen gefrustreerd worden, dat mensen gaan verpieteren en de boel gaan saboteren. En dat als je mensen daarin voorziet, of beter nog de mogelijkheid geeft om ze die psychologische basisbehoeftes te bevredigen, dat mensen gaan floreren en gaan samenwerken. En dat gaat uit van het idee dat er natuur is van de mens. Dat is echt heel uitgebreid onderzocht vanaf de jaren 80 al. Dat heet de zelfdeterminatietheorie. En dat als we dat dus gaan doen, dat mensen die dus op die bevrediging zitten, dus een waardig leven hebben, heel erg gaan streven naar intrinsieke doelen, zoals maatschappijverbetering, gezondheid, sociale relaties. Terwijl als je dus gefrustreerd bent, dan zit je heel erg op extrinsieke doelen. Dan moet je compenseren. Dus dan kom je uit op dingen als hyperconsumptie. Maar ook roem en rijkdom en dat soort zaken. En de grap is, de vorige keer heb ik ook verteld over de kantelpuntentheorie. Dat vaak dingen niet lineair lopen, maar dat je vastzit in het ene systeem. En dat zie je hier dus ook. Want als je dus gefrustreerd bent in die basisbehoeftes, dan ga je dus streven naar de verkeerde dingen, waardoor je nog gefrustreerder raakt. Nou, ik denk dat dat ook heel erg van toepassing is op de samenleving en dat we dat dus ook zien in een verkiezingsuitslag, waarin van alles beloofd wordt door iemand die dat helemaal niet waar kan maken, maar wat wel een geluid representeert waarin mensen zich gehoord voelen. Maar dat is natuurlijk niet een stem die uitgaat van samenwerken, op een stem op Geert Wilders. Dus ik denk dat we veel dieper moeten gaan kijken. En wat je gaat zien als mensen dus goed zitten in die psychologische basisbehoeftes en ook in de biologische basisbehoeftes ook. Maar dat is over het algemeen beter geregeld. Dan gaan mensen ook dingen beter volhouden.
Okay. Maar mensen zitten dus momenteel niet goed in die psychologische basisbehoeften.
Ik denk dat daar heel veel winst te behalen valt.
En vertel. Nou, maak je me nieuwsgierig.
Nou, ik denk dat als we bijvoorbeeld, als je het meer op samenlevingsniveau bekijkt, dat we heel erg gestreefd hebben naar mensen in het hoger onderwijs krijgen. Terwijl we als samenleving heel erg behoefte hebben aan praktisch geschoolde mensen. Ja. Dat niet uitgaat van waardering. Chi gaf een heel mooi voorbeeld in een van die podcasts dat iemand een tijd schoonmaakster was geworden. En dat ze echt met de nek aangekeken werd.
Toen zei dat ze ging studeren, dan werd ze ineens...
Toen dacht iedereen van, oh, jij bent wel... dat is als we zo met mensen omgaan en dus ze niet waarderen om wie ze zijn en dus geen waardig leven bieden. Ja, dan moeten we niet met verbazen dat mensen met hakken in de zand gaan.
En hoe zie je dat dan terugkomen op de werkvloer? Dus als je zegt, mensen moeten in hun kracht staan. Nou, even een stapje terug. Altijd, jij noemde net de preventie. Volgens mij haal je het woord preventie of de preventieparadox ook in je boek aan. Wat complex is, want volgens mij gaat het erover dat het handelen van vandaag geen garantie geeft op uitkomst in de toekomst. Dus je ziet niet dat wat je nu doet of dat ook daadwerkelijk een positief effect heeft op lange termijn. Aan de andere kant hoor ik je ook zeggen, het is heel belangrijk dat mensen een doel of een purpose hebben. Dat ze zien wat ze vandaag doen, dat iets toevoegt.
Nou, die preventieparadox is wel leuk. Stel, ik heb nu een discussie met iemand die zegt dat klimaatverandering onzin is. En stel, ik zou het in mijn eentje kunnen oplossen. Dus ik ga dat doen. En dan kom ik een jaar later bij diegene terug. En dan zeg ik, joh, ik heb het opgelost. Dan zegt diegene, zie je, er was nooit iets aan de hand.
Precies.
Dus dat is de preventieparadox. Dat hebben we met corona natuurlijk ook gezien. Hè? Dat als je het probleem oplost, dat de mensen die tegen waren zeggen, zie je wel, er was niks aan de hand. Ja. Dus in die zin is klimaatverandering ook een heel frustrerend probleem om aan te werken. Want als we alles houden, of als we doen wat we moeten doen, dan blijft alles als het goed is enigszins bij het oude. En dan zeggen heel veel mensen dat het voor niks is geweest. Wat was jouw tweede vraag? Die ging volgens mij meer over purpose.
Ja, dus die preventieparadox in relatie tot purpose. Dus geeft de preventieparadox. Dus ik had ze meer gelezen als ik kan vandaag wat doen, maar ik weet uiteindelijk niet of dat bijdraagt aan het oplossen van het probleem morgen. Dus dat is misschien ook de reden waarom mensen denken, ik zou wel iets moeten doen, maar weet je, wat heeft dat nou voor zin? Mijn handelen. Maar aan de andere kant willen mensen ook in werk wel bezig zijn met iets nuttigs. Iets waarvan ze zien, dat draagt iets bij. Dat draagt bij aan een groter maatschappelijk vraagstuk of aan een milieukwestie. Dus hoe ruimt dat met elkaar?
Ik denk dat mensen uiteindelijk wel het gevoel willen hebben dat als ze werken, dat ze bijdragen inderdaad aan de wereld. Tegelijkertijd wat we inderdaad ook heel erg zeggen is, je hebt invloed op het gedrag wat je vertoont. Je hebt geen invloed op uiteindelijk het resultaat. Dus je kunt gewoon het beste eruit halen. Wat we volgens mij wel heel erg zien, en in het boek halen we Aaron Hurst aan met de Purpose Economy. Die eigenlijk schetst dat we ooit kwamen uit een agrarische samenleving. Vervolgens gingen naar de industriële samenleving. En de afgelopen decennia de informatiesamenleving hebben gehad en nu uitkomen in de purpose economy. Dus een economie die draait om het genereren van betekenis. En volgens mij zie je dat ook heel erg terug, zeker in de millennial generatie en generatie mm-hmm. Z, dat mensen zijn die het niet alleen maar meer willen laten draaien om geld, maar echt iets willen betekenen. En wel, ondanks het eerdere verhaal over Dan Kahan, wel ook geloven in bepaalde klimaatverandering en zo, en daar wat tegen willen doen. Het bewustzijn hebben dat ze denken van, dit leidt niet tot iets waardevols en ik wil waarde genereren.
En willen mensen dan nou echt, of zitten wij gewoon een beetje in onze bubbel te praten? Ik heb wel het idee van dat ook een groot deel van de mensen denkt, joh, al die fus, ik wil gewoon s'avonds op de bank een biertje naar de Max kijken. Of wat is het voetbal in sight? En voor de rest wil ik gewoon zo min mogelijk gezeik aan mijn hoofd, om het even plat te zeggen.
Ik denk dat dat wel een deel van de waarheid is. Ik denk wel dat mensen uiteindelijk, dat is ook een onderzoek wat we aanhalen, dat als je dus mensen aan het werk zet, hè, en je laat ze een muurtje timmeren aan het eind van de dag, breek je dat muurtje af. Dat mensen dan op een gegeven moment ook al krijgen...
Ook als goed betaald, dan nog is het... Okay,
dat kan ze toch denken van, ja, hier ga ik echt niet mee akkoord.
Maar dat is wel heel erg concreet.
Ja.
Maar je raakt dan een beetje aan de bullshit jobs, zeg ja. Maar. Die zijn natuurlijk iets minder. Het is geen muurtje opbouwen en afbreken dezelfde dag. Maar er zijn zat banen. Nou ja, je komt uit de financiële dienstverlening. Daar zijn ook zat banen waarvan je denkt van, is dit nou echt heel erg...
Waar ik inderdaad ook wel wat aarzelingen bij heb. Of en zeker, en dat is misschien wel leuk om het even te hebben over het kwadrant, om dat aan te halen. Dus in het boek onderscheiden we 4 kwadranten. Dat hebben we van Rutger Bregman, die ook bezig is met dit onderwerp. Een boek Morele Ambitie mee bezig is, wat geloof ik 19 maart uitkomt. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar hij haalde eigenlijk aan van, ja, je hebt mensen... Die ambitieus zijn en je hebt mensen die idealistisch zijn en die twee kun je op elkaar plotten. Dus als je niet zo ambitieus bent en niet zo idealistisch, maakt allemaal niet uit. Dan kom je geloof ik uit in de FIRE movement, et cetera. Dan heb je uiteindelijk mensen die heel ambitieus zijn, maar niet zo idealistisch. Nou, die zitten inderdaad wat meer op die bullshit jobs waarvan je je af kan vragen of dat echt nut heeft. Maar wat ik interessanter vind, is dat we ons ook kunnen afvragen van waarom zetten we de belangrijkste kwaliteiten van mensen in, hè, de mensen waar wij van, hè, die de beste opleiding, et cetera, hebben gehad, waarvan we denken van, nou, die moeten het gaan regelen. Waarom zitten die niet op de beste posities om de uitdaging van de 21ste eeuw het hoofd te bieden? En Zis. Daar valt denk ik nog heel veel winst te behalen. Dat daar veel beter mee omgaan.
Is dat niet een beetje de kern van het probleem? Want onderwijzers bijvoorbeeld, noem maar wat, nou, hartstikke belangrijk, zeker op een langere termijn. Die worden veel minder gewaardeerd dan een
financieel gewaardeerd, bedoel je?
Ja, maar ook met qua status. Dit onderwijzer, 100 jaar geleden was zeg maar een autoriteit.
Het levert toch te veel aanzien op om gewoon bij een grote consultant of een advocatenkantoor aan de slag te gaan.
Ja, met een grote bak.
Ja.
Nou ja, uiteindelijk als je veel geld wil verdienen en wat het beste volgens mij staat op de LinkedIn profielen nog steeds, is toch een functie bij een grote financiële dienstverlener. En dat is wel aan het kantelen. Maar het is nog steeds iets waar heel veel mensen inderdaad wel naar opkijken.
Ja, maar je gaf net al aan, hè, millennials, die gaan andere dingen, die waarderen andere dingen. Dus als er bezingeving en bijdrage aan het creëren van impact belangrijk is, dan zal je die shift vanzelf zien komen. Of misschien komt die na een paar jaar, net als dat jij en Mark dat wellicht hebben ervaren.
Nou, ik denk dat die shift wel gaande is. En om dat nog even te tillen naar iets anders. Want we halen ook het werk van Hans Reus aan. Die is bezig geweest met een onderzoek waarin die keek naar duurzame leiders. Wat maakt nou dat zij dat waren? En daarin categoriseerde die 3 varianten eigenlijk. Dus dat was eentje, dat waren de born believers. Dus dat zijn mensen met de groene vingers. Hè, die echt al van jongs af aan de natuur waren. En uiteindelijk op een mooie, hoge, eindverantwoordelijke positie kwamen. En het daar natuurlijk ook in meenamen.
Ja, 45% van de populatie was dat.
Ja, de exacte cijfers weet ik niet. Dus ik ben blij dat jij die hebt. Dan had je de, en dan ben ik even de naam kwijt, maar dan had je in ieder geval de convinced. Dat zijn de mensen die, en no woken, die is goed om eerst te doen. Ik denk dat ik dat zelf ook heb gehad. Dat ik op een gegeven moment dus ergens zat en dat ik dacht.
Hoe noem je die precies?
De awoken.
Ja, dus, 12% was dat. Ja,
en die dus wakker zijn geworden gaandeweg.
Dat hebben ook heel veel mensen gehad bij die film van Al Gore, begin jaren 2000. En die echt dachten van, oh, nou gaat er een lampje branden. Hè, ik had niet die groene vingers, maar wat zijn we in godsnaam aan het doen?
Ja, en heb je de convinced?
En heb je de convinced. Die 43%. Moet je gewoon bij wijze van spreken feiten voorschotelen en zeggen, nou, dit gaat niet goed. En die raken dan ook overtuigd. En die denken van, oh ja, dit is gewoon niet de manier hoe we op de lange termijn door kunnen gaan. We moeten het anders gaan doen. En op die manier kun je ook nadenken. En ik denk dat alle 3 op zich prima is, zolang we uiteindelijk maar binnen die planetaire grenzen komen.
Oké. Je noemde net Rutger Bregman. Dat was mijn eerste associatie toen ik jouw boek zag. Want Rutger Bregman, die even kort het bocht zegt, die zegt iets van, joh, je hebt maar zoveel duizend uren in je werkzame leven. Ga die in godsnaam niet verspillen als je talent hebt aan een, om te kijken hoe je iemand fiscaal nog rijker kunt maken, maar ga iets wezenlijks doen.
Ja.
Daar ben jij ook een voorstander van.
Nou, ik vind die 80.000 uur altijd wel heel inspirerend. En dat is ook wat ik zelf graag doe. Dus ik heb dat ook niet gelijk vanaf het begin. Maar ik heb altijd één dag minder gewerkt, zodat ik de podcast kon opzetten. En die heb ik altijd gefinancierd vanuit mijn loondienstverband. En naarmate dat uiteindelijk ook wat rendabeler werd, kon ik weer andere activiteiten gaan doen. Zo ben ik de afgelopen jaren ook de podcast Impact in de Polder voor de Sociaal-Economische Raad gaan maken.
Ja.
En ik vind het altijd heel belangrijk om mensen van de juiste informatie te voorzien. Omdat ik toch wel denk dat als de goede mensen daar naar luisteren, dat ze uiteindelijk met small wins, maar dan komen we zo misschien nog op.
Ja, zeker.
Ook wat kunnen veranderen.
Maar dat werkt voor jou dus. Maar vind je dan ook dat dat een soort van maatstaf zou moeten zijn voor anderen? Dus
ja, ik vind uiteindelijk wel. En dat is ook wat al komt vanuit die stage die ik dus op mijn 22e liep. Dat ik dacht van, waarom besteden wij onze beste kwaliteiten niet aan het oplossen van de grote uitdaging waar we voor staan? Maken we ze misschien zelfs soms wel erger.
Ja.
Maar we staan echt voor grote uitdagingen. Met de Sustainable Development Goals hebben we het heel mooi neergezet. We weten precies wat het is. Maar daar moeten we aan gaan werken. En dat zie ik niet gebeuren met al het werk wat we doen. Er zit in ieder geval nog heel veel verbetering in.
Ja, hoe gaan we het oplossen dan?
Kan je dat ook kwantificeren? Ik bedoel, jij noemde net die vier kwadranten of de over de assen van idealisme en ambitie. Maar dat kan je het ook staven. Dus dat mensen bijvoorbeeld die op die bullshit job zitten, hoge uitstroom of uitval hebben, meer burn-out klachten krijgen, omdat wat ze onderaan de streep doen misschien toch niet fulfilling is.
Nou, dat zou ik niet zo kunnen staven. Wat ik wel kan staven is dat als je dus, we hebben dat gedaan aan de hand van de donut-economie van Kate Raworth. Er is een hele mooie grafiek van als je dus de sociale as aan de ene kant neerzet en de planetaire grenzen as aan de andere kant, dan is er volgens mij slechts één land wat een beetje in de buurt komt. Maar voor de rest zit er geen enkel land wat zich zo weet te organiseren dat ze zowel voldoen aan de sociale minima als binnen de planetaire grenzen blijven.
Vietnam kwam er heel goed uit. Dat vond ik echt heel opvallend. Ja. Dat ik nooit.
En toch denk ik ook dat heel veel mensen iets hebben van, ik ben toch blij dat ik in Nederland leef. Dus als wij op deze manier willen samenleven, zullen we echt heel anders moeten gaan leven. En dat betekent gewoon dat we daar aan die problemen zullen moeten werken en dat moeten oplossen. En er zit natuurlijk een gedragskant in, anders consumeren, anders leven. Maar er zit er ook gewoon in dat we moeten gaan werken aan de oplossingen die nodig zijn om op een duurzame manier met elkaar samen te leven.
Ja.
En daar vind ik werk een hele belangrijke pijler in.
En small wins had je het net al over. Daar wil je nog wat meer over zeggen, zie ik.
Nou, wat we vaak zien is dat als we dan erachter komen, dus dat Vietnam als enige er goed in zit, dat we dan grote problemen hebben. De problemen zijn groot, het moet snel opgelost worden en de verandering moet diepgaand zijn. En ik sprak Katrien Termeer daarover. Die is bestuurskundige aan de Universiteit Wageningen, ook kroonlid bij de Sociaal-Economische Raad. En zij zegt eigenlijk, wat we vaak zien is dat bij die echt grote veranderingen, snel, diepgaand en systeembreed, dus over heel Nederland of heel Europa, misschien wel de hele wereld, dat vaak niet werkt. Die passen niet alle drie op één bank. En de paradox is dat als je snel wil gaan, dus als je wil vanaf de kelder naar de zolder wil, dan kun je wel proberen te springen. Maar het is toch beter om stap voor stap te gaan en dan wel diepgaande stappen te zetten. Dus dat betekent niet het laaghangende fruit, maar echt effectieve stappen die echt tot systeemverandering kunnen leiden. Maar dat is vaak, als je dat doet vanuit overheidswegen of echt de korte klap, dat werkt niet. Dan schieten mensen in de weerstand. Dat hebben we natuurlijk gezien met de gele hesjes in Frankrijk, het stikstofkaartje van der Wal. En er zijn hele mooie voorbeelden zoals Mark van Baal met Follow This, Jaap Korteweg met de vegetarische slager, Greta Thunberg, die gewoon in haar eentje is gaan zitten voor het parlementsgebouw in Zweden.
Ja.
En doordat mensen dat zijn gaan volgen, dat hele grote bewegingen werden. En dat is, vind ik, een hele inspirerende manier hoe je vooral niet kan wijzen naar een ander, die moet oplossen, maar gewoon zelf aan de slag kan gaan. En ja, dit zijn de succesvoorbeelden. Maar we hebben wel heel veel mensen nodig die dat proberen, zodat er uiteindelijk successen zijn die je kan gaan volgen.
Er was er ook een volgordelijkheid in van actoren. Hè? Dus dat je begint inderdaad met meer de activistische kant. En vervolgens dat uiteindelijk overheidsingrijp pas op een later stadium komt. Dat je dat niet te vroeg moet doen, omdat je dan juist iedereen tegen je in het harnas.
Nou, dat is eigenlijk helemaal op het einde van het boek, bedoel je, het werk van Lucas Simons. Die heeft het boek Changing the Game geschreven. Die bestudeert al heel erg lang. En zo hebben we eigenlijk heel veel verschillende transitietheorieën in het boek bij elkaar proberen te brengen. Mm-hmm. Maar wat hij zegt, in verschillende fases moet je verschillende acties hebben in een transitie. Dus dat is eigenlijk net zoals opgroeien. Dat heeft ook verschillende fases. Mark en ik hebben heel hard gelachen, want die heeft twee kinderen tijdens het proces van het boek gekregen. Als zijn jongste zoontje nu een boer laat, dan zegt hij, oké, mooi. Dat zegt hij dan een beetje kinderlijk. Dat kan ik zo niet nadoen, want ik ben zelf geen vader. Maar ja, op het moment dat hij dadelijk 16 is en het kind laat een boer, dan stuurt hij naar zijn kamer. Dus zo zijn er verschillende fases waarin je verschillend moet reageren. En op het moment dat je die fases goed gaat doorzien, dan zou je die fase kunnen verkorten. Dan kun je dus een transitie versnellen. Een van die dingen is bijvoorbeeld hoe NGO's reageren. Aan het begin van een transitie heb je dus bewustwording nodig. Dus dan is het heel belangrijk dat je gaat nemen en shamen. Maar op het moment dat iemand best in class is, dan is het nog maar de vraag of je dan handig bezig bent. Want dan is een partij al voorloper in de markt.
Ja.
En dan gaat er waarschijnlijk ook nog van alles mis. Maar
perfect, maar als je mag aan de...
Dan is het de vraag of diegene het op bestje. Dat moment nog beter kan doen. En wat we natuurlijk ook hebben gezien, ik vind het voorbeeld van de kabeltjes altijd een hele mooie. We zijn nu eindelijk af van die weerwar en kabeltjes en gaan naar standaard van USB-C. Ja. Maar dat komt ook omdat USB-C heel fijn kabeltje is. Dus als je te vroeg die standaard had gezet, dan hadden we nu een of ander vervelend kabeltje gehad, wat niet de beste was. En op het moment dat die standaard er is en er is een fijn kabeltje en we gaan het dan standaardiseren vanuit een overheid, dan is het ook fijn als iedereen daar ineens op over kan stappen en dat zelfs Apple dadelijk over moet en dat we gewoon allemaal hetzelfde kabeltje gaan gebruiken. Mooier voorbeeld daarvan vind ik, sprak René Klein voor een andere serie die ik maak, Een Economie voor de 22e Eeuw. Heb ik gedaan samen met Wouter Veldhuis, die is Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. We hebben een beetje gekeken naar hoe we Nederland moeten inrichten om het op de echt lange termijn goed voor elkaar te hebben. Nou, René Klein is grondstofexpert. En die zei, ja, we zijn nu ook windmolens aan het maken. En het probleem is eigenlijk dat we daar ook heel veel niet gestandaardiseerd hebben. Dus we zijn allemaal, je zou terug moeten luisteren om het helemaal goed te verwoorden. Maar volgens mij, de plateaus waar die windmolens op staan, die zijn allemaal verschillend. En dat betekent dat op het moment dat zo'n windmolen uiteindelijk uit zijn levensduur is, dat je dus weer misschien dat hele plateau moet verbouwen. Terwijl als je dat zou standaardiseren vanuit een overheid, dan zou je dus na 30 jaar of zo, of 50, ik weet niet precies hoe lang een windmolen meegaat, weer eenzelfde, heel veel verschillende fabrikanten neer kunnen zetten of een andere windmolenfabrikant kunnen gebruiken om dat goed neer te zetten. Dus daar is standaardisatie ontzettend belangrijk. Maar je moet ook eerst misschien wel de beste methode zien te ontwikkelen. Dus zo speelt dat verschillende rollen. En op het moment dat je gaat snappen wanneer je dus het effectiefst bent, dus dat gaat ook weer over triage, dan kun je dus uiteindelijk volgens die theorie een hele markt in beweging krijgen. En ik vond dat wel een heel lonkend perspectief.
Ja.
Toch even terug naar de werkvloer en wat je dan als manager of als leidinggevende kan doen om mensen mee te krijgen. Want dat is ook nog niet een gegeven. Ik bedoel, dat, hoe pak je dat nou aan? Ik vond het een mooie definitie die erin stond. Een opsomming van drie eigenschappen die je eigenlijk zou moeten incorporeren als manager. Is namelijk dat je je mensen in instantie liever vraagt om vergeving dan dat je toestemming geeft. De tweede was, geef mensen voldoende rechten in een software systeem. Dus dat je eigenlijk overal bij kan. En tenslotte voldoende financiële middelen om zelf ook eigenaarschap te nemen over wat je doet. Heb jij dat zelf in jouw carrière ook zo ervaren met leiders, managers die jou de ruimte geven om dat te doen?
Nou, ik ben natuurlijk niet voor niks freelancer geworden, omdat ik ook, dit gaat ook weer uit van die psychologische basisbehoeftes waarin wij dat hebben toegepast om dat concreet vorm te geven. Hè? Dus geef mensen bepaalde autonomie, et cetera. Ik ben natuurlijk ook wel iemand die heel erg van vrijheid houdt. Dus ik vind het ook niet zo heel fijn om onder mensen te functioneren. Ik wil altijd gewoon zelf bepalen wat ik doe. Ik heb die ruimte ook hier en daar wel gehad. Ik heb het ook wel eens niet gehad. En dat ik dacht dat ik echt een goed idee had en dat dat tegengehouden werd. Of dat ik er heel veel moeite mee moest doen om inderdaad die toestemming te krijgen. Terwijl ik had ook gewoon iets kunnen proberen en achteraf, ja, dat je ook wel eens op je bek mag gaan. Dus ik denk dat het wel hele goede tips zijn om vooral uit te gaan van vertrouwen. Want dat is eigenlijk wat er in alle drie die dingen terugkomt.
Ja, ja, exact. En denk je dat dat ook geldt in alle situaties? Ik bedoel, als je het hebt over, we hadden het over die onderverdeling weer, wederom met die bullshit jobs of mensen die een disbalans tussen ambitie en idealisme. werkt dat voor iedereen? Kan je iedereen zo op die manier empoweren om de beste keuzes te maken?
Ik denk dat een aantal dingen inspelen. Dus je hebt enerzijds die verschillende motivatievormen. Dat gaat hier heel erg op uit. Hè. Dus wat ik net al zei, dingen doen die je leuk vindt. Dingen doen die je belangrijk vindt. Nou, ik vind mijn podcast toevallig heel erg leuk om te maken. En ook heel erg belangrijk. Dingen doen die moeten. Of je hebt dan nog amotivatie. Dat is dingen doen waarvan je het totaal niet inziet. Of die je denkt niet te kunnen. Nou, dat laatste amotivatie, als je mensen hebt die onzeker zijn en denken dingen niet te kunnen, dan kun je daar natuurlijk als manager ook wat mee. Want dan kun je iemand gewoon of de juiste scholing geven of vertrouwen geven of in ieder geval zorgen dat diegene het gevoel heeft dat hij wel de kwalificaties heeft en de vaardigheden. Wat iets anders is, is dat mensen vaak verschillende waardes hebben. En daarin halen we in dit geval de waardes van Linda Stech vaak aan. Je hebt ook de waarde van Shalom Schwartz. Komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. En dat zijn in dit geval de egoïstische waarden, hedonistische waarden, biosferische waarden en altruïstische waarden. Die kun je een beetje tegenover elkaar zetten. Dus egoïsme gaat veel meer uit van dingen op jezelf en altruïsme veel meer uit van dingen doen voor een ander. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat een egoïst kijkt naar effectief altruïsme. Dus die gaat gewoon kijken van wat is het beste? Hoe kan ik dat vanuit zelfoptimaliserend iets doen? En dat een altruïst misschien veel empathischer is en gewoon mensen wil helpen vanuit een veel meer intrinsieke manier van denken. Dus dat speelt daarbij een rol, denk ik. En als je dus verschillende type persoonlijkheden in je team hebt, ik ben hier geen specialist op, maar dan kun je wel die kwaliteiten benutten. En ik denk dat het wel belangrijk is dat je uiteindelijk zegt, dit doel is waar we naartoe willen werken. Dus als iemand dat niet erkent, of daar tegenin gaat, dan klopt het natuurlijk niet. Maar je moet wel accepteren dat mensen daar op een verschillende manier, er leiden meerdere manieren naar Rome. En die zou je vooral moeten benutten. Want als je dat op een goede manier doet, dan krijg je dus heel veel verschillende oplossingen.
Ja, ja, ja.
Hey, je bent 3,5 jaar bezig geweest ongeveer met het boek.
Ja.
Niet alleen met het boek natuurlijk, maar het bestrijkt een productieperiode van 3 jaar.
Ja.
In die tijd heeft Mark bijvoorbeeld 2 kinderen ter wereld gebracht. Er is een hoop gebeurd dus. Maar zie je dat ook in ontwikkelingen algemeen? Is de houding ten opzichte van bijvoorbeeld duurzaamheid, klimaatverandering, is die veranderd? Heb je die zien veranderen in de afgelopen 3 jaar? En waarschijnlijk wel. Maar zie je dan een positieve of een negatieve tendens?
Nou ja, dat is natuurlijk interessant. We hebben natuurlijk die verkiezingsuitslag gehad die wel heel erg tegenviel. Tegelijkertijd denk ik ook dat vanuit de Europese Unie komt bijvoorbeeld de CSRD. Dat zijn echt wel hoopvolle ontwikkelingen. Ik denk dat in het negatieve we natuurlijk ook hebben gezien dat er bijvoorbeeld de overstromingen in Limburg en Duitsland en België zijn geweest. Dat we grote droogtes hebben gezien.
Daarnaast kan ook wel goed werken, hè? Als een soort van, het is echt, er is echt wat aan de hand.
Nou, dat heb ik ook in de vorige podcast geschetst. Want ik had vanochtend nog even een stuk teruggeluisterd. Ik dacht, ik moet niet allemaal dingen herhalen. Maar dat ik wel 3 kantelpunten zie. En dat is enerzijds bewustzijn. Dat zie ik wel toenemen. Maar wel bij de mensen die het echt willen. Dus dat stukje over awoken en convinced. Dat begint denk ik toch ook wel weer steeds meer te komen. Innovatie. We zien ook dat zonne-energie, en zeker ook door wat er natuurlijk in Rusland is gebeurd, dat dat nog interessanter werd om op eigen autonome manieren van energie in te zetten. En daarnaast schade. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk dat we toch ook, als we het met z'n allen ook niet willen en het institutioneel vertrouwen is zo laag, dat we het misschien alleen maar gaan doen omdat de nood uiteindelijk zo hoog wordt. We weten natuurlijk wel vanuit corona dat we dan ineens heel snel kunnen gaan, omdat het niet anders kan. Maar dat is natuurlijk wel een heel pijnlijk verhaal.
Ja.
Nou, vraag ik me toch af. Hè. Ja, ik weet, we hebben het met name over het boek en over klimaat. Je hebt het over kantelpunten, dilemma's. Naast klimaat zie je natuurlijk ook andere ontwikkelingen. Je haalde net al innovatie aan. Ik kan er ook niet helemaal omheen dat als je een beetje duikt, wat zijn de grote krachten op dit moment? Dan wordt er ook uiteraard veel gesproken over artificial intelligence bijvoorbeeld. En dus wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de bedreigingen van artificial intelligence? En daarnaast ook het geopolitieke speelveld. Dus wat voor een soort blokvorming zie je op een gegeven moment ontstaan? Wat voor een dreiging, oorlog, onwijs veel onrust in de wereld op dit moment. Klimaatverandering lijkt er dan één. Dan denk ik, ik pak het boek van Babette Porselein. Dat kan ik hier en nu, kan ik met mezelf aan de slag gaan. Dat kan ik wel doen. Artificial intelligence, vraagteken. Geopolitieke onrust, oorlog, vraagteken. Hoe verhouden die 3 zich tot elkaar volgens jou? Of waar zie jij acute dreiging nu of op lange termijn?
Nou, geopolitiek en artificial intelligence zijn beide interessant. Als we even met geopolitiek beginnen, dan... Kijk, ik lach er bijna om, maar dat is eigenlijk natuurlijk heel onterecht. Maar dan is het natuurlijk vooral zo dat we in de westerse wereld de meeste fossiele brandstoffen hebben, of de meeste uitstoot van broeikasgassen hebben veroorzaakt. Een probleem het eerst en het snelst in de Global South, wat dat ook mag zijn. Dat is ook een enorme term wat heel veel verschillende soorten landen omhelst, maar wel daar terecht komt.
Okay, dus wij hebben het veroorzaakt, maar het doet ons nog geen pijn.
Ja, nou, je ziet wel dat Pakistan in het verleden al eens heeft gezegd van, ik dacht dat het ging om een rekening van 40 miljard door overstromingen of allebei. Dat ze wel zeiden van, ja, wie gaat dit betalen?
Ja.
Dat wordt natuurlijk wel interessant. Ik heb Haroun Sheikh ook een keer gesproken voor de economie voor de 22e eeuw, waarin we dus echt ver vooruit hebben gekeken. Hij zei ook, ja, het zou best wel eens kunnen zijn dat na toch ook wel een paar eeuwen van westerse dominantie, dat er ook wel gewoon anti-westers sentiment op komst is. We zien natuurlijk nu dat wij hier in Nederland en op veel meer plekken een beetje zoiets hebben van, we moeten de grenzen gaan sluiten. Tegelijkertijd, ik sprak ook voor die serie nog iemand anders die voorzitter van het NIDI is geweest. Dat is het Instituut voor Demografie. Die zegt ook, ja, je economie laten groeien in een vergrijzende samenleving zonder arbeidsmigratie.
Ja.
Dat lijkt me echt een no-go.
Uitdaging.
Dus dat wordt heel pijnlijk. En het zou best wel eens kunnen zijn dat ja, we misschien ons wel eens helemaal verkijken op hoe graag mensen hier nog heen willen komen.
Hm.
Tegelijkertijd hebben we denk ik ook wel iets heel veel te bieden aan de wereld. Maar daar zullen we wel op een verantwoordelijke manier mee om moeten gaan. En niet op een soort van die neocolonialistische manier.
Ja.
Zoals we dat in het verleden vaak hebben gedaan. Van wij zijn wel de brenger van beschaving, waar heel veel landen toch anders over zullen denken.
Ja.
Dus dat vind ik interessant vanuit de geopolitieke context. Dan zie je daarbij ook nog dat natuurlijk dat hele gebeuren rondom grondstoffen schaarste een enorm probleem speelt. Daar hebben jullie het met Rob de Wijk volgens mij ook uitgebreid over gehad.
Ja.
Dat wordt ook heel interessant. Daar sprak ik Jeff Amrish Ritoo een keer over, die een rapport heeft geschreven. The New Great Game. Het gaat over een geopolitiek schaakspel ook. Die zegt, ja, eigenlijk als je het nou hebt over bijvoorbeeld elektrische auto's en eigenlijk alles wat samenhangt met de materialen die daarvoor nodig zijn, dan zie je dat van het uit de grond trekken van die materialen tot eindproduct, dat je altijd in die reeks een keer langs China moet. En we hebben natuurlijk gezien in de gascrisis dat Rusland een enorm machtsmiddel had om onze samenleving.
Ja, China ook. Ja.
En China heeft dat ook.
Ondanks dat er in Zweden nu wat dingen gevonden zijn. Maar goed,
ja,
maar
ik geloof dat we uiteindelijk nu in de Raw Material Act hebben gezegd dat we 10% van eigen bodem willen
ja.
hebben. Terwijl China gewoon bezig is om allerlei zaken in Afrika ook weer een soort van te kolonialiseren. Blijft altijd een lastig woord om dat goed uit te spreken.
Maar weet wat je bedoelt. Ja.
De arm van China is volgens mij best wel lang. Dus dat vind ik wel interessante ontwikkelingen. En ja, wat artificial intelligence betreft, daar ben ik ook wel heel... Ja, er zijn rapporten die laten zien dat dat mogelijk 10% van de energiebehoefte gaat zijn. Terwijl ik toch wel denk dat we misschien wel heel erg terug moeten in energie. En ja, als we er nog technologie bij krijgen die ontzettend veel energie gaat vergen,
ja,
dan hou ik mijn hart wel vast. Want vaak op het moment dat we ergens aan gewend zijn, dan is het lastig om die verworven rechten weer van iemand af te pakken.
Maar zit daar misschien innovatie tegenover? En dan zou je vanuit wind, zonne ook misschien kunnen stellen op een gegeven moment dat er abundance is aan energie.
Nou, en ik ben met artificial intelligence, hè, als je het nou hebt over zelfrijdende auto's, ik ben heel slechtziend, dus dat biedt voor mij als slechtziend natuurlijk ook super veel mogelijkheden.
Ja.
Mijn leven is echt radicaal anders dan het leven van iemand die nagenoeg blind is 20 jaar geleden. Dus ik zie daar wel heel erg naar uit. Wat ik wel denk, als we het nou hebben over zaken als netcongestie en zo, dan heeft Sander de Boer laatst in een serie die ik over de energietransitie maak, onlangs nog uitgelegd. Daar speelt ook bij dat we een elektriciteitsnet hebben waarin gelijktijdigheid een grote rol speelt. Dus we zitten vaak op, we moeten meer wind en zon, maar het gaat om die pieken.
Ja.
Dus je krijgt een rivier die eigenlijk, hè, als je het in de metafoor van een rivier doet, die niet gelijkmatig stroomt. En als je hem op de pieken ook goed wil laten zijn, dan moet je dus een hele diepe rivier hebben die ook op de pieken genoeg ruimte heeft om al dat water doorheen te vervoeren. En dan wordt het volgens mij interessant als we artificial intelligence gaan inzetten om te gaan wassen en alle dingen die je gewoon kan inzetten waarbij het niet direct uitmaakt of je auto volladen en dat op die manier gaan inrichten dat die vraag en aanbod optimaal op elkaar aangesloten wordt. Dus ik denk dat daar inderdaad kansen liggen en bedreigingen.
Ja, als een enabler voor de uitdagingen als gevolg van de energie of de
klimaat. Maar goed, jullie hebben ook Paul Schendeling gehad. En die zegt toch altijd wel heel duidelijk, de Jeffers paradox. Hè, alle winst, alle milieuwinst wordt vaak
ongedaan gemaakt
door een nieuwe vraag. Ja. En dat voorbeeld van die Volkswagen vind ik nog altijd heel mooi. Ik geloof dat 50 jaar geleden is Volkswagen Kever. Dat die, ik dacht, 1-7 reed of zo.
Ja, dat je naar de allernieuwste, dat je eigenlijk niks meer opschoten.
Best grotere, zware worden. Model van de Volkswagen nu rijdt ook weer 1-7.
Hij is alleen drie keer zo groot.
Twee, drie keer zo zwaar is geworden. Ik geloof de Volkswagen Tiguan.
Maar je ziet het ook een beetje met vliegen van. Oké, de vliegtuigen zijn nu 3 decibel minder lawaai produceren ze. Niet merkbaar voor het menselijke oor. Maar daarom gaan we wat meer vluchten doen.
Ja.
Dus dat ook.
Ja, en dat zullen we denk ik tegen moeten gaan. Want ik vond het ook een heel interessant interview wat jullie hiervoor deden. Of 2 of 3 afleveringen terug met Richard, heet hij dan.
Ja, Richard Emmerink, Schiphol.
Die ook zei, ja, we hebben die wetgeving wel. Maar na corona is het, de hoeveelheid vliegbewegingen zijn nooit meer teruggekomen op dat peil. Dus als je streeft naar, ik denk dat het 550.000 is, dan is dat groei van het vliegen. Dat moeten we helemaal niet willen. Ja. Ik weet niet of hij dat zo sterk zei, maar
ja, zo zei
ik vond het wel een interessant inzicht.
Maar even over die 3,5 jaar, over 3 jaar dat jullie aan dat boek gewerkt hebben. Ben jij positiever geworden of negatiever geworden over de toestand van de wereld?
Ik ben Feyenoord-fan. En nou goed, inmiddels denk ik niet meer dat we kampioen worden. Maar gaan
en je hebt een leuke vriendin en je woont in een mooie pand. Dus dat soort dingen moet je even proberen buiten beschouwing te laten.
Ik ben wel een rasoptimist. Okay. Ik zie altijd wat mogelijkheden dat dingen beter kunnen. En ik denk ook wel dat we hebben gezien dat als verandering helemaal gaat, hè, dat zijn die kantelpunten, dat er wel een wedstrijdje gaande is tussen de sociale tipping points en de ecologische tipping points. Hm. En ik hoop dat de sociale gaan winnen. Daar ben ik ook wel van overtuigd, want dat is wel waar ik gewoon van uitga. Maar ik denk dat de maatschappelijke schade wel groot gaat zijn. En dat we echt wel gaan voelen dat dit niet leuk is geweest. Ik heb dat in een ander interview ook aangehaald, maar ik heb natuurlijk zelf ook mijn eigen beperking, waar ik denk ik bijzonder goed uitgekomen ben. Maar ja, het was toch fijner geweest als ik wel gewoon had kunnen zien. Ja. Dus we gaan het echt wel voelen. Misschien ook wel met levens die het gaat kosten, grote verhuizingen. Maar ja, ik heb toch altijd wel het gevoel van als we nou echt aan de slag gaan met die 17 miljard mensen en we gaan onze kwaliteiten aanwenden om voor die Sustainable Development Goals, die brede agenda van duurzaamheid of brede welvaart, hoe je het ook wil noemen, planetaire grenzen, sociale minima, als we daar nou met z'n allen voor gaan, dan moeten we dit gewoon kunnen als mensheid.
Mooie afsluiting, denk ik, hè?
Mag ik? Sorry.
Altijd, zo gaat het altijd. Ik zeg dan altijd mooie afsluiting, hoogtepunt stoppen.
Ik weet niet of ik nog zo'n uitsmijter heb, hoor.
Ik wilde eigenlijk afsluiten met jouw eigen vraag die je altijd stelt. Want je hebt dit boek geschreven en met de ondertitel Impact maken met je carrière. Volgens mij stel jij je ex-vie-gasten altijd de vraag, wat zou je meegeven aan mensen die nu aan de start van hun carrière staan? Dus die wilde ik eigenlijk ook aan jou stellen.
Nou, ik denk dat een aantal dingen zijn. Als je dingen doet die je leuk en belangrijk vindt, dan gaat het vaak vanzelf. En dan word je ergens vanzelf goed in. Kan ook zijn dat je niet goed in wordt, dan moet je er wat anders gaan doen. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus in een boek hebben we neergezet dat we vind je ABC en vind een SDG. Dus als je nou wil kijken van waar word ik warm van en je hebt het nog niet helemaal gevonden, kijk gewoon in de Sustainable Development Goals. Zorg daarin ook goed voor jezelf. Dus kijk,
pak ze niet alle 17, maar...
Nee, ik zou focus aanbrengen. Betekent niet dat je de anderen maar mag zeggen, die doen we niet. Moet je ook op minimum zitten, maar ik denk dat het wel goed is om te focussen inderdaad ergens op. Zorg ook goed voor jezelf. Hè? Kijk goed naar die autonomie, binding, competentie. Ik heb wel eens gehad dat ik heel veel aan het eenpitten was. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Maar alleen ga je misschien wel heel snel. Maar ja, het is ook niet heel fijn. De mensen niet ontworpen om alles in zijn eentje te doen. Dus zorg dat je dat ook goed in acht houdt. Daarnaast, kijk naar die small wins. Dus ga niet voor het laaghangend fruit, maar kijk hoe je een small win ervan kan maken. Dat je misschien een kleine stap zet, maar wel eentje die diepgaand is. En wat ik ook belangrijk vind, dat hebben we nu hier niet over gehad, maar is dat we toch ook wel heel vaak uitgaan van de great man theory. Dat is dat er één grote leider is die het allemaal heeft opgelost. Dat is ook hoe alle Hollywood films in elkaar zitten. Maar vaak, en dat is misschien wel leuk om daar inderdaad mee af te sluiten, is een heel mooi filmpje, dat heet The Dancing Guy. Dat is iemand die op een festival, dat is een beetje krakkemikkig gefilmd. Nou goed, ik kan het zelf niet zien. Maar je ziet er iemand heel absurd staan dansen. Dat is een beetje, wat is het voor raar idioot. Totdat er op een gegeven moment iemand bij aansluit. En de follower, tweede wordt. Ja. Dat is de first follower. En uiteindelijk staan er 2 mensen gezellig te dansen. Er denken nog meer mensen die je aansluiten. Dus de derde en de vierde. En dan staat een groepje te dansen. En dat is leuk. Dus op een festival gaan er mensen bij staan. Helemaal raar staan dansen. En wat heel vaak de gedachtegang is dat die een beetje idioot die in zijn eentje daar raar staat te doen, dat degene is die een transitie start. Dat is natuurlijk ook deels waar. Die is ontzettend belangrijk. Maar als die tweede, die eerste volger, er niet bij was gaan staan, dan
had je nooit die
beweging gestart. En dat geldt ook voor de derde en vierde. Dus zoek vooral ook heel goed uit wat je rol in een transitie is. En daar hoop ik met het boek antwoord op te geven, inzicht voor jezelf. Maar die rol is voor ieder ander. Dus we hoeven, dat is heel mooi aan de mensen, we houden van variatie. Maar zorg ook dat je iets doet wat bij je past. Want dan uiteindelijk kunnen transities sneller gaan. En dat is denk ik het belangrijkste, dat we een goede rol zoeken, zodat we die transities kunnen versnellen.
Ja.
Mooi.
Nou, mooi gesproken. Dan gaan we nu wel echt stoppen.
Nu gaan we echt afsluiten. Okay.
Misschien nog wel even, je hebt een aantal referenties gemaakt naar vorige podcast. Die met Marnix was aflevering 17,
ja.
Zei je net.
Ja.
Die met Richard Emmering van Schiphol is 38. En die met Rob van Wijk ben ik even kwijt. Maar het zal ik even in de show
nemen. Ja, maar die was net voor mij of net na mij volgens mij. Ja. Vorige. Dus dat zal
ik heb iets met 14 6, 7, in mijn hoofd. 18. Maar dat ligt natuurlijk omdat 14 een heel belangrijk nummer is. Zoals jij zelf ook weet.
Ja.
Maar oké. Abonneren.
Abonneren, zeker. Zeker doen. Dan mis je geen enkele aflevering. Elke twee weken een nieuwe.
Ja, dank. Dank voor de uitnodiging. Leuk dat ik terug mocht komen. Eerste keer, denk ik, dat iemand terug mocht komen.
Wel fysiek. We hebben wel een soort, met de telefoons hebben we een soort van terugkijk, twee keer een terugkijk aflevering gemaakt.
Maar fysiek ben je de eerste.
Absoluut. Leuk. Ja. Nou, dankjewel. Hopen dat het veel volgers trekt.
Ja, we gaan nog een keer komen en dan ben ik benieuwd waar we dan komen. Er zit een stijgende lijn in, Rotterdam, Den Haag, misschien Amsterdam volgende keer.
Ja, ik weet niet of ik ieder jaar zo'n stap zet, maar het zou wel leuk zijn als het iedere keer weer beter wordt.
Oké. Okay.
Dankjewel.
All right. Marloes, de disclaimer.
Ja, zoals altijd. Alles wat wij of onze gasten zeggen, zijn hun eigen en onze eigen meningen en standpunten. En niet die van BNP Paribas.